Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Als wij niet gaan promoveren, dan hebben wij een financieel probleem. Een heel groot probleem. Dan is ook de kans dat jij dus ook interessanter gaat worden voor partijen die het kunnen zien als, hey, leuke partijen die kunnen we overnemen. Zoals Vitesse, zoals Den Haag, zoals Den Bosch, zoals Fortuna, zoals Roda. Ja. En het zijn allemaal voorbeelden waar chaos is.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Yes, welkom bij Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Vandaag zonder uw vaste presentator Thijs de Jong, die net vader is geworden. Gefeliciteerd, een zoon. Jullie mogen nu ook even gefeliciteerd zeggen.
Gefeliciteerd.
Ja, van harte, met Joes. Joes heet hij.
Joes.
Ja, vrij unieke naam volgens mij, hoor je niet veel. Mensen die ik het vertelde, die zeiden van, is dat misschien Fries of zo? Maar dat weet ik niet, ik heb Thijs verder nog niet gesproken. Hij is met al zijn aandacht bij zijn kleine kereltje.
Natuurlijk.
Ik heb wel hele mooie foto's al toegestuurd gekregen van dat het jochie bij hem op de bos ligt en zo. Oh, ja. Okay. Ja, hij is helemaal in de band.
Hartstikke mooi. Joes de Jong, nou dat klinkt als een profvoetballer in spe.
Niels is vader, dus ik denk dat Niels misschien kan beamen dat ik het mooiste
gevoel,
is. Ja, wou ik zeggen.
Dat gevoel van de eerste keer dat je zoon op je bos ligt.
Ja.
Schout hoor.
Ja, nou, ja. Mooi. Ja. Ik ga even door met de introductie van deze podcast, want ik ben dus Colin Moorman, de vervanger van dienst. Te gast, je hoorde zo even, onze eigen FC Groningen watcher William Pomp en ex-supporter zaken van de KNVB en uitgesproken FC Groningen supporter Niels Hilboezen.
Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
Ja, alles goed, heren?
Ja,
uitstekend.
Ja, niet klagen.
Mooi zo. Vermoeid na een lange reis gisteren.
Ja, een lange reis. Ja, we gaan het er zo over hebben. Er zijn natuurlijk roerige tijden bij de FC. Gudde gaat weg. Twee leden van de Raad van Commissarissen stoppen. Gedoe rond veiligheid, digitale toegangsbewijzen, machtsstrijd van de supporters en burgemeesters. We hebben het er straks allemaal nog wel over wat er rondom het veld bij de FC gebeurt. Maar eerst even terug naar de wedstrijd inderdaad. Rode JC uit. Niels, daar was je bij?
Nee.
Je hebt wel gekeken?
Ik heb wel gekeken, ja.
Hoe kijk je terug op die wedstrijd?
Nou, ik heb zeker de eerste helft genoten. Ik heb echt genoten.
Ja.
En het zat hem niet eens zozeer in de zin dat het echt mega goed was of zoiets. Maar ik wil gewoon strijd, passie, beleving, druk. Weet je, dat soort dingen wil ik zien. En dat zag je gewoon sowieso de eerste 50, 60 minuten. Zag je dat volle bak, zag je dat gewoon.
Ja,
dan vind ik het wel weer mooi dat onze eigen jongens, weet je, er zaten volgens mij zes jeugdspelers zitten erin.
Postema, dat, Van Bergen,
Prins
Valente.
Schreuders
natuurlijk, de beste man van
het
veld.
Ja, die speelde goed, hè?
Ja.
Ja, maar dat is toch wel, dat vind ik wel tof om te zien.
Ja, dat is echt geweldig.
Geweldig. Ja. Dus daar heb ik echt van genoten. En het is verdomme zonde, man. Vorige week ook. Je beloont jezelf niet, man. En dat is elke keer wel het geval, weet je. Als je ziet het verschil tussen Groningen, nou ja, gisteren en dan Roda, wat eigenlijk gewoon bovenaan stond.
Mm-hmm, ja.
Als ze dit kunnen brengen, ja, dan ben ik ook wel een stuk positiever, hoor.
Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben en het is ook een beetje kwaliteit, maar je dwingt nu in ieder geval iets af. En dat is natuurlijk ook heel vaak niet het geval geweest. Ook in de eerste divisie niet. Laat staan vorig seizoen in de Eredivisie. Maar als jij in de eerste helft twee keer op de lat schiet en één keer op de paal, dan ontbreekt het je ook wel aan een beetje geluk. En dat is natuurlijk ook wel een beetje pech dan in dit geval, zeg maar. Maar het feit dat je het nu afdwingt, dat is bemoedigend.
Ja.
Ik zie wel dat volgens mij de puzzelstukjes langzamerhand een beetje in elkaar vallen. Het is heel lang puzzelen geweest voor Dick Lukine en zijn staf. Maar ik denk dat ze nu wel een formatie hebben gevonden waar muziek in zit. Ja.
Ja, sowieso een speelstijl gevonden waar muziek in zit.
Ja, ook.
Weet je, want het is wel zo van een gegeven moment was het druk wat weg. Ja, toen vond ik het ook wel weer spannend worden. Weet je, de tweede helft. Dus die echte pressie was weg.
Ja.
En toen dacht ik, toen begon wel bij mij. Weet je, waar kwamen ze elke keer weer een stapje te laat.
Op een gegeven moment rond de 70ste minuut werd Roda wel sterker. Ja, ik zat niet in het stadion, ik zat ESPN.
Ja.
Maar dat is nog niet zo gek.
Nee, helemaal niet. Want die volle bak energie.
Ja, gegeven. Precies. Het is een krachtig verslindende speelstijl die gehanteerd wordt nu door FC Groningen.
Ja.
En dan is rond de 70ste minuut de tank een beetje leeg. En dan is de vraag, waarom komt Dick Lukien niet eerder met zijn wissels? Ja, ja. En daar heb ik natuurlijk na die tijd met hem over gesproken. En dan is zijn verklaring van, ja, ik vond richting de slotfase dat we juist weer een beetje, zeg maar, na wat zwakkere 10 minuten ongeveer, denk ik, kwartier, dat FC Groningen weer op begon te leven en Roda weer begon te overheersen. En dat wilde hij afwachten, zeg maar. En het is, want Kevin van Veenma, je hebt hem ongetwijfeld op je lijstje staan, Colin. Maar daar was natuurlijk vooral een roep om. Zowel in het stadion bij het volle uitvak. Zeer sfeer volle uitvak trouwens.
Ja, leuk.
Ja.
Als later las ik dat op de social media. Dat heel veel mensen, heel veel supporters vinden dat Dick Lukien in de slotfase toch Kevin van Veen had moeten brengen.
Ja, dat vind ik ook wel.
Ja, hè? Ja, ik zag jouw tweet ook. Ja,
maar weet je, het is niet zozeer van dat hij laat zien elke week dat hij erin moet, daar niet van. Alleen je weet wel dat je een spits hebt die kan scoren. Je hebt daarna sowieso, gaan mensen de rekenschap mee houden. Dus Roda zal erop ingesteld worden. Nou ja, Kevin Veen komt erin. Andere speelmethode moet ook wat schakelen.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment gaat die druk weg. En dan zie je toch wel, de druk van de eerste 70 minuten of van de eerste 60 minuten was goed. En daar kwam ook kans uit. Maar die laatste druk, waar dan Dick het over heeft, ja, daar komt niks uit. Nee. Weet je, dat komt gewoon, dan is het meer op de laatste tenen echt op passie van, verdomme, we gaan het niet aan de handen geven. Dat gevoel had ik een beetje, maar dan moet je gewoon wat doen. Dat vind ik gewoon, en Maarten staat erin, Bertha. En weet je, die gaat de bal ook wel voorgeven. Weet je, zet hem dan gewoon erin.
Ja, ik vind het een zeer ingewikkeld vraagstuk. Want hou je met Kevin van Veen in de ploeg dan die laatste 10 minuten dan nog wel die druk, zeg maar, op de tegenstander en op de aanval? Want het is inmiddels toch wel een bekend probleem tussen aanhalingstekens. Dat Van Veen die meters niet kan maken.
Nee, die
kan maken
niet,
of niet wil maken. Dat kan natuurlijk ook.
Kan
hè?
Zeker.
En ik moet eerlijk zeggen, ik zat op het standpunt dat een spits niet te veel energie moet verspillen, omdat hij scherp moet zijn voor de goal op de momenten dat de kansen daar zijn. Mm. Alleen als je dan FC Groningen gisteren ziet spelen, en ik dat vergelijk met de wedstrijden waarin Kevin van Veen wel in de basis stond.
Ja.
Ja, dan spreekt mij de speelstijl van gisteravond veel meer aan.
Ja, dat is het mij ook. Hoor.
En als je dat dan niet met Kevin van Veen op de mat kunt leggen, dan moet je dat denk ik maar accepteren. Dat je minder afmaakkwaliteit in de. Want dat, ik denk dat Kevin van Veen van deze hele selectie de beste finisher is. Zeg maar.
Ja, dat, ja, zeker.
Hè, voor de goal.
Ja.
En ja, dan het is het een of het ander. Eigenlijk moet je in de winterstop op zoek naar een spits die beide
kan. Ja. Ja. Maar ja, die moet je dan wel kunnen betalen.
Maar, of zo.
Maar het is ook zo. Van Dick staat wel stond bekend om zijn wisselbeleid. Laat het zo zeggen, omzetten van een wedstrijd. Daarbij komt ook van, ook al heb je die 70 minuten lang, heb je gewoon dat voetbal wel gespeeld. Dan hij is dan toch wel vol energie. Ik heb het ook niet gezien. Ik ben helemaal niet zo'n Kevin van V-fan. Laat het zo zeggen. Op basis van statistieken had ik hem nooit gehaald. Zeker niet als je deze speelstijl gaat neerleggen.
Nee. Ook niet die 29 goals, die overtuigde jou dan ook niet, zeg maar.
Want
jij bij zijn aankoop ook niet? Want ik was best wel opgetogen.
Nee, niet, want ja, nee? Ik ben sowieso zo'n figuur die dan ook, oké, waarom? Dus ik ga zoeken. Nou, als je het eerste filmpje van Kevin van Veen bekijkt van vorig jaar, zijn alle doelpunten zitten erin.
Ja.
Er zijn 12 doelpunten waarvan 9 van panels en 3 vrije trappen. Als je dat even weer eraf trekt.
Ja.
En het zijn eigenlijk allemaal ik heb ook echt gekeken namelijk. Als je dan nou kijkt, dat zijn voorzetten. Maar dat zijn voorzetten vanaf de 4-4-2 de middenveldpositie.
Ja, niet vanaf niet de achterlijn.
Dus eigenlijk alle redenen waarvoor Kevin van Veen eigenlijk gehaald is, slaat hij nergens op.
Ja, dus hij past helemaal niet in de speelstijl van dit FC Groningen onder Dick Lukien. Dus dan is het eigenlijk ook een vreemde aankoop. Dan
is een vreemde aankoop, maar het is wel een goede spits. Weet je, en op het moment dat je 60 minuten lang zoveel geeft, en dan op het laatste moment, hij kan dan nog misschien wel dat ene stukje geven. Weet je, hij moet ook wel dan. Als je hem had gebracht, dan was hij, gisteren had hij dan, als hij was gebracht en hij had weer niks geleverd, ja, dan was je ook af geweest.
Ja, dat klopt.
En gisteren had je juist nu, oké, laat het nu maar eens even zien dan met je grote bek, weet je.
Ja.
En
ja,
dat was gisteren juist het moment geweest, hij had hem moeten brengen.
Ja. Maar goed, er is een lezersvraag ook over Kevin van Veen binnengekomen. Je moet even voorwaken dat FC Groningen heeft echt geweldig gespeeld. Ja. Dat we deze hele podcast gaan hebben over Kevin van Veen. Maar die dus geen seconde heeft gespeeld. Maar er is wel een lezersvraag binnengekomen, die wil ik wel even behandelen.
Huh?
Het is een luisteraarsvraag natuurlijk. En die is van Lucas. Is Dick Lukien Kevin van Veen aan het wegpesten? En heeft de trainer gelijk met het passeren van de spits? Nou ja, of die gelijk heeft of niet, daar hebben we het al even over gehad. Daar zijn de meningen misschien ook over verdeeld. Maar is hij hem aan het wegpesten? Nee. Pomp, hoe zie jij dat?
Nee, hij is hem absoluut niet aan het wegpesten. Ja, het is denk ik wel een feit dat Kevin van Veen de keuze die de trainer op dit moment maakt natuurlijk niet heel erg aanspreekt. Dat lijkt me logisch. Als spits is hij hier naartoe gekomen om, wat hij in het begin van het seizoen zei, minimaal 30 goals te maken en elke wedstrijd te spelen en belangrijk te zijn voor FC Groningen. Nou, en dat zit er nu niet in. En ik voorzie ook dat de komende tijd er niet meer in zit. Maar wegpesten is absoluut niet het geval. Voor mij zijn ze ook gewoon on speaking terms. En vrijdag zag ik nog een onderonsje bijvoorbeeld bij de training. De training was afgelopen en vervolgens staan Kevin van Veen en Dick Lukien op het veld 10, 15 minuten heel intens met elkaar te praten. En ook over privézaken begreep ik later, maar ook zeker over het voetbal. En dat gesprek wordt dan gewoon afgesloten met een soort van knuffel en een tikje op de borst. En ik zie niet zo grond voor de aanname dat Dick Lukien Kevin van Veen aan het wegpesten is. Ik denk wel dat Kevin van Veen, als het zo, nog even zo doorgaat, niet meer terugkeert naar de winterstop. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Hij heeft dat ook al min of meer eens een keer in een interview aangegeven.
Maar daar was hij toen heel snel mee, hè? Toen stond hij één keer op de bank en toen ging hij direct voor ik zoek een andere club.
En dat is ook wel typisch Kevin van Veen. Want Kevin van Veen speelt uit met emotie en praat ook uit emotie. Zeker. En dit was ook een emotionele uitspraak. En hij heeft natuurlijk gewoon een contract, et cetera, et cetera, et cetera. Alleen, weet je, op dit moment wordt zijn droom niet waargemaakt hier. Er is een kindje onderweg. Zijn vrouw is 2 december uitgerekend. Gaat allemaal niet helemaal top. Het is nu interland 2 weken. Hij gaat nu ook even terug naar Schotland om daar met zijn vrouw te kijken van hoe de zwangerschap verder moet. Ik denk eigenlijk, ik heb vernomen dat het kindje misschien wel iets eerder ter wereld komt dan gepland.
Want zijn vrouw is
is in Schotland.
Is in Schotland.
Ja, zeker. En dat is wel dat maakt het voor hem ook privé een heel moeilijke situatie.
Ja, dat is ingewikkeld.
Dus nu heb je zeg maar op zakelijk gebied een heel moeilijke situatie, want hij speelt niet en hij kan zijn belofte niet waarmaken. En privé is het nog moeilijker, want zijn vrouw zit daar met een moeilijke zwangerschap die tegen het eind loopt en waar hij gewoon als dierbare en man ook gewoon heel graag bij wil zijn. Dus hij gaat nu naar Schotland. Het zou me helemaal niks verbazen, maar dat is gewoon even zo out of the blue dat in deze 2 weken misschien wel dat kindje ter wereld komt en dat hij dan sowieso een tijdje weg is. Wellicht misschien wel tot in december en dan misschien zien we wel helemaal niet meer terug.
Het is ook wel heel vaak zo met voetballers. Dat speculeren. Hè, dan kijk je naar zo'n voetballer en dan presteert hij niet en dan denk je, wat een zak, weet je wel. Maar je denkt eigenlijk nooit aan het verhaal. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En dat hakt er natuurlijk gigantisch in die situatie waarin hij...
Ja, zeker. En ik vraag me ten zeerste af of hij uit deze rol die hij momenteel heeft, zeg maar, voldoende motivatie kan halen om zich nog een tweede seizoen zelf volledig voor FC Groningen in te zetten. Vraag me zeer af.
Ja, ik denk ook wel dat... Ten eerste vind ik, als je het eigenlijk gewoon even afbelt, is het eigenlijk een hele domme keuze geweest dat hij gehaald is. In de wetenschap.
Met de wetenschap van nu wel.
Maar toen ook al. Ik bedoel, het is 9 maanden geleden. Dus waar hebben we het over?
Dat heb je dus net gezegd, van de speelstijl.
De speelstijl, maar ook gewoon zijn privé. Weet je, hoe je het wint of keert. Een mens heeft een stabiele privé situatie nodig om het maximaal uit je leven kunnen halen.
Daar ben ik niet eens.
Ja. En dat is in dit geval niet het geval. Ja. Dus je haalt altijd procenten van die 100% af. Omdat zijn vrouw daar zit.
Hoe dan ook. En wat voor goede afspraken je ook maakt. Hè?
Wat je ook doet.
Die werden wel gemaakt. Hè? Ja. Er is gewoon afgesproken van je mag op gezette tijden terug naar Schotland, et cetera. Ja, maar als je kindje geboren wordt, zorgen dat je erbij bent.
Maar je bent profvoetballer. Dus dat zijn allemaal kleine facetten. Ja. Waarom ik de keus voor Van Veen een slechte keus vind. En ook al vond. En als je dit moment, wat Lukien op dit moment aan het doen is, om proberen hem zo getergd te maken dat hij alles gaat vergeten dat hij gaat. Dat is de enige reden, denk ik, waarvoor hij dit aan het doen is. Want anders, je gaat niet op een normaal gesprek, ga je iets uit de mens halen, dat extra uit de mens halen. Misschien moet je hem even, ik begrijp het, ik laat het nu van
even gek zien. Maken. Gewoon.
Even gek maken en dat niet lukt. Waardoor hij nu niet, gewoon steeds op de bank zit. En ik vind nog steeds een goede keuze waarom hij op de bank zit. Om te beginnen. Die speelstijl, die spreekt me aan.
Goed beargumenteerde keuze
juist.
Ook wel. Nu.
Ja, maar het ging gisteren even om het wisselbeleid. En dan vind ik het idioot dat hij niet de laatste 20 minuten hem dan brengt.
Maar ik denk dat hij... Kijk, want, hè, want dan hebben we het eigenlijk over een rol als super sub of zo. Ja. Als pinchhitter. Ik denk dat hij zich veel te goed voelt voor die rol. Hij was vorig seizoen gewoon nog goed voor 29 treffers in de Schotse Premier League. En dan speel je nu in de eerste divisie. En dan beland je op de bank in zo'n rol dan bijvoorbeeld. Ja. Ik geloof nooit dat hij dat accepteert. En ik heb ook bij Dick Lukien het gevoel... Dat hij ook voor de verdere toekomst geen grote rol voor Kevin van Veen ziet weggelegd. En dan moet je, moet je gewoon een schaderapport opmaken en in de winterstop overleggen.
Afscheid nemen van elkaar. En dan voor het geld wat hij dan. Weet je, dan moet je maar een afspraak maken. Ja. Een contract ontbinden, maar ook gewoon geen geld mee of zo, weet ik veel wat.
Ik denk dat bij Morrowell de deuren wijd open gaan voor hem. Misschien dat er wel een soort deal te maken is. En dan moet je gewoon je verliezen inderdaad ook nemen, ook financieel. En ik denk dat voor Kevin van Veen. Hoezeer ik hem ook zou missen, hoor. Want als journalist is het een hele interessante spits. Hè? Ja.
Ik vind hem ook cult. Weet je wat hij met NAC deed? Weet je wat hij met NAC deed? Ja, ik hou daarvan.
Ja.
Weet je?
Ja, ik ook hoor. Als mens mag hij, heb ik liefst 11 Kevin van Veens. Ja. Echt. Hè? Het is een heel oprecht mens die van zijn hart geen moord kan maken. Dat vind ik prachtig.
Maar voor een journalist is dat mooi natuurlijk.
Hartstikke mooi. Ja.
Maar het is niet slim.
Nee, nou ja, goed. Nee, vanuit de club gezien.
Nee, maar af en toe.
Vanuit de supporters gezien misschien ook wel niet. Nee.
Het is niet heel professioneel ook, hè? Nee.
Kijk, en hij mag het doen op het moment dat hij natuurlijk echt de sterren van de hemel speelt. Ja. Dan mag je ook wel, zie maar. Maar die grote mond van hem op basis van een seizoen Modderwell, want dat is het, hè?
Ja, één seizoen ook maar, hoor.
Het is niet meer dan dat seizoen Modderwell. Want daarvoor was het voor mij een aantal jaren, zesde league, weet ik veel wat.
Klopt.
Daarvoor was het stukken door.
Ja, het is maar één, het is op basis van één seizoen.
Ja, en daarvan, wat ik zei, negen panels en drie vrije trappen.
Ja.
Weet je?
Nou, ik heb
voor zover ik nog één ding.
Voor zover ik
voor zover ik hem nu heb leren kennen, lijkt hij mij ook straks een hele betrokken vader. Die volgens mij, dat heeft hij zelf ook heel erg onderschat hoor. Maar die volgens mij helemaal niet op honderden kilometers afstand wil zitten. Als hij straks vader is voor het eerst in zijn leven.
Dus, kan je toch als man zijn ook niet maken richting je vrouw?
Ik kan me dat ook niet voorstellen.
Even zo, weet je. Dus alles met elkaar. Weet je,
hoe is het geen gelukkige keuze geweest?
Is het gewoon
Kevin van Veen gaat terug naar Schotland.
Dat denk ik wel.
Denk ik ook, ja.
Huh? Ja, nog een lezersvraagje, omdat we het nu nog steeds even over die wedstrijd hebben eigenlijk. Hè. Marcinho, prachtige naam, die zegt... Waarom speelt Dick Lukien met talenten die nog lang niet het niveau hebben? Hij stelt alleen maar blinde paarden op die de longen uit het lijf rennen.
Nou Niels, ik kijk eens naar jou. Maar ik ben het hier niet mee eens.
Ik ook niet. Ik snap die lezing niet helemaal. Maar we willen wel die vraag even behandelen natuurlijk. Het is leuk als we vragen krijgen.
Zeker.
Van luisteraars.
Nee, maar als je... Ja, ik ben het gewend van de Ron Jans periode, dit voetbal. Weet je wat we gisteren hebben gezien? Natuurlijk, kwalitatief was het misschien minder. Daar gaat het niet om. Maar wel die drang dicht bovenop. Elke speler, elke paas die we gegeven, wist elke speler waar hij heen moest druk zetten. Ja, ik vind dat een heerlijk systeem. Weet je, als je niet de voetballers hebt, toen het daar nog een keer Suarez die ook nog eens een keer creatief kon zijn, dat hebben we niet. Dan vind ik dit prima, weet je. Geef maar eens, het enige wat, je mag soms wel wat harder nog zijn, want je mag af en toe wel eens een keer een trap nog geven. Maar ik vind het niet blinde paarden, want ze hadden echt een idee wat ze aan het doen waren.
Ja.
En ja, dat geen rendement komt, dat is een ander verhaal. Weet je?
Ja, blinde paardenpomp, dat is toch helemaal
niet
zo?
Nee, zeker niet. Nou, sterker nog, ik vond Jor Schreuders een van die jongens.
Ja, dat was fantastisch,
met afstand de beste man van het veld.
Ja.
Wat een motor voor de ploeg is dat, zeg.
Ja. Ik vind Prins ook goed, trouwens. Ja,
Prins ook, heel veel respect voor die jongen.
Ja.
Op zijn jonge leeftijd komt hij in een vierkant draaiend elftal terecht als linksback. Hij past zich moeiteloos aan.
En ze maken fouten, dat maakt niet uit.
Nee.
Weet je ziet het, weet je. Ook gewoon linksachter was ook bijna een kans voor gisteren.
Hey, even de terugblik... op de wedstrijd tegen Roda afrondend. Is het een soort van lek dan boven of zo? Of is de weg naar boven weer ingeslagen? Hoe zeg je dat?
Dat vind ik te snel. Maar ik heb in ieder geval voldoende aanknopingspunten gezien tegen Roda JC. Om toch iets positiever de toekomst in te kijken dan het zeg maar tot 2-3 weken geleden het geval was. Heb jij dat niet, Niels?
Ja, nee, ik vind gewoon dat je nu hebt kunnen laten zien dat je ergens op kan terugvallen.
Ja.
Dus als jij dit kan geven, en dat kan je dus geven.
Ja.
En het is ook nog het gewenste pressiemodel eigenlijk wat je wil zien. Nou, dan is dat wel prima. Daartegen moeten we wel gewoon meer scoren. We hebben gewoon doelpunten nodig. En wij moeten gewoon nu ook echt gaan winnen. We kunnen natuurlijk dit wel zien. Vorige week, tweede helft was het goed. Vond ik echt een leuke wedstrijd ook wel. Het is gewoon jammer dat je niet over de streep trekt.
Ja.
Gisteren was het goed. Maar ja, je moet wel punten gaan halen. Je hebt nog in 7 wedstrijden met 2 punten gehaald. Of 3, is het. Ja, weet je, ze kunnen nu dit leuk gaan doen. Maar als het volgende week weer zo is en je speelt weer... Ja, daar ben ik ook niet meer tevreden. Weet je
zit er 7 of 8 wedstrijden zonder overwinning inderdaad. Dit was natuurlijk wel de koploper in een uitwedstrijd. Ja. Nu de nummer 2 trouwens. Maar dat moet je ook niet vergeten.
Nee, maar die zijn wel een beetje vervallen als dat hier.
Ja, klopt. Vorige week tegen Eindhoven was Roda ook aan.
Maar laten we zo zeggen, met dit spel ga je niet misschien 1 of 2 worden. Maar ga je wel de play-offs halen.
Ja, nee,
en dan laten we een keer hopen dat die Groningen flow, wat we altijd, altijd de laatste maanden hadden, dat er even misschien nieuwe spits of iemand staat weer op of zoiets. Ja. Ja, weet je, we zijn ook cyclers hier in Groningen, maar weet je, we zijn ook wel van, we weten ook wel waar we naartoe kunnen gaan.
Ja, wat ook wel gewoon belangrijk is dat je ziet gewoon de progressie. Ja. En dat zag je natuurlijk de eerste paar wedstrijden niet. Waar zijn we mee bezig?
Ja.
Maar nu ineens denk ik, het klikt. Ja, dit is waar we naartoe gaan.
Ja. Ik voorzie, dat wordt nog een interessant vraagstuk de komende 2 weken. Ik voorzie dat er nog een andere groot uit bij FC Groningen op de bank komt te zitten. Want Bakuna, die is op dit moment nog geblesseerd, maar die is op de weg terug.
Ja.
Of ziek, hij was ziek of geblesseerd. Nou, daar wil ik even vanaf zijn. Maar ik denk dat Bakuna er niet zo makkelijk meer in komt. Want waarom zou je Jorg Schreuders bijvoorbeeld er nog uithalen?
Nou ja. Ik zie op dit moment ook geen plek.
Dan kun je nog denken aan misschien aan de positie van Pelo Pessi. Maar weet je, ik zou het gewoon even lekker zo laten staan.
Ja, ik vind dat hij het tempo eruit haalt.
Pelo Pessi?
Bakuna. Ook Bakuna. Pelo Pessi, maar ook Bakuna.
Ja.
Ik vind hem veel te traag. Je ziet hem dat hij gewoon...
Dat klopt.
De actieradius ook, het draait maar. En ik heb er wel eens op gelet. Als je hem echt op de... Hij schokt. Maar hij geeft ook geen motivatie. Hij zet ook niet mensen neer.
Nee.
Maar... Oh, dat is weer hetzelfde. We zijn ook weer in euforie. Bakuna komt terug. Maar als je dat ook afpelt... Ja, hoe die weg is gegaan. Ja, weet je, ik ga niet dus nu eigen spelers bezig.
Jij wilt toch niet zeggen dat je daar ook twijfels bij had al direct in het begin?
Nou, ik had wel gehoopt dat hij verder was of zo geweest zijn. Laten we het zo zeggen.
Ook, met zijn Premier League ervaring en zo. Daar verwacht je meer van.
Ik had er meer van verwacht.
Ja,
ik had ook meer gewoon die bravoure van hem verwacht van... Oké, nu ben ik hier en die ga ik verdomme ook een keer doen. Ja.
Maar er is nog tijd voor hem om dat, weer te brengen natuurlijk. Maar hij heeft
alleen ik denk dat hij straks naast Kevin van Veen op de bank zit. Als Van Veen terugkomt. Ja.
Maar goed, er komt altijd wel weer een schorsing of een blessure. En dan kan hij zijn kans wel weer pakken.
Zeker. En hij is multi inzetbaar, hè?
Ja, dus hij kan overal staan. De duurste bank van de eerste divisie, denk ik.
Ja. Het is een duur bankje.
Als je er dan bij elkaar op telt. Ja, maar goed.
Nog even terug naar gisteren. Was ook gedonder met de supporters, toch? Ja. Weet jij iets van, Niels?
Ja, gisteravond, zeker in de groepsapps, ging het al los. En was de supporters zijn aangevallen. Ja. Door een groep wat achteraf blijkt Arminia Haag ook te zijn, maar ook Rode JC. Arminia Haag zit natuurlijk vlak over de grens daar bij Roda, bij Kerkrade. En dat zijn we samenwerkingsverbandje tussen. Alleen, ze zijn dus aangevallen bij een bottleneck, wat je bij heel veel stadions ziet. De ultrabussen zijn als goed is doorgelaten. Ook wel laf trouwens, weet je, als je dan toch een grote bek hebt om supporters aan te vallen. Valt dan degene aan die af en toe ook wat terug kunnen doen. Maar ze hebben gewoon echt auto's aangevallen waar vrouwen en kinderen af. Nou, kinderen weet ik nog niet, maar ik wil het niet heel dramatiseren. Maar vrouwen en mannen en in ieder geval mensen die gewoon niks daarmee van doen hebben, zijn gewoon heel laf aangevallen. Dus die 10, 12 auto's kapot gemaakt.
Ja. Ongelooflijk, hè? Ramen ingegooid.
Ja,
ik zat diep in het stadion te werken. Ik heb er eigenlijk niks van meegekregen, totdat ik wat berichtjes op social media zag.
Maar dit is wel een probleem. Kijk, en we hadden het voorgesprekje al even over. Toen ik het gisteren hoorde waar het was, weet je, zei ik al gelijk, het was bij de rotonde. Waarom ik dat deed, dat is natuurlijk mijn rol die ik afgelopen jaar vervuld bij de KNVB. Waar ik nu dus weg ben, heb ik gewoon echt al die stadions heb ik ook gewoon echt bekeken. Weet je, waar zit het mis in? Dus ik ben van directies naar ultra's, veiligheidsapparaat, overal zat ik bij.
Ja, want voor iemand die jou niet kent, wat was jouw rol dan bij die KNVB? Wat deed jij?
Ik was eerst supporterscoördinator van de KNVB. Dat was eigenlijk een rol zoals je nu de SLO's, de supporterscoördinatoren bij de clubs hebt zien zitten. Dat is eigenlijk een speel, een man tussen de clubsupporters en de beleidsbepalers.
Ja.
Dus ik zat in Zeist en ik zat bij het veiligheidsoverleg met de minister, met de burgemeesters, om proberen het voetbal veiliger te maken. Dat is de afgelopen jaar niet echt gelukt, want het was wel best wel een chaotisch jaar. Landelijk en ook bij Groningen natuurlijk.
Ja.
Maar de rol ik was de enige van de KNVB eigenlijk die gewoon echt ook naar de clubs toe ging. Kijken wat speelde, kijken wat op de tribune was. Dus ik probeerde echt de informatie vanuit de stadions te halen. Wat ik hier natuurlijk bij Groningen eigenlijk ook altijd deed. Maar dat deed ik dus nu landelijk. En ja, daar bracht ik gewoon een zaak in kaart. Hoe elke club heeft een bepaalde situatie. En dat ging in kaart brengen, proberen te helpen. Hey, supporterstructuren of een veiligheidsdriehoek moest ik beter in gaan vullen. Hoe ga je beter samenwerken, de verbinding meer zoeken. En proberen het geweld en het gedoe eigenlijk onder de bestuurders weg te krijgen. maar wel zorgen dat die supporters een bepaalde plek hebben. Dus een soort van die balansfunctie had ik. Nou ja, en in die hoedanigheid ben ik vorig jaar dus ook naar Roda geweest. Een Roda VVV, dus uit de hand gelopen. Ja, dan zie ik zo 10, 12 dingen, zeg maar, die als ze het anders hadden aangepakt, dus het veiligheidsapparaat daar en de situatie-infrastructuur, dan was het... Was daar geen gedonder geweest. Dus vandaar dat ik gisteren ook aangehouden was, zeker bij die rotonde.
Ja, precies. Ja,
want het is nog steeds hetzelfde.
Bekend knelpunt gewoon.
Ja, maar, ja, en de aanpak is er ook gewoon bekend, weet je. En, dat is, en toen kwam ik weer terug in mijn oude rol van verdomme, weet je. Dit leef je ook al aan, het hele jaar door, ja. Weet je, deze dingen. Ja, daar is gewoon te weinig mee gedaan.
En dan hoor ik dat er 50 man politie ME ergens op 100 meter afstand staat en zo. En ja. Die doen helemaal niks. Hoe kan dat dan?
Ja. Ik heb mij vorig jaar wel heel erg verbaasd. Weet je, soms dan, je ziet sommige samenwerking tussen clubs en supporters en politie en dat. Weet je, er zit een 3-4 hoek bij. Dus burgemeester, OM, justitie en de clubs. Die bespreken iets met elkaar. Weet je, hoe gaan we deze wedstrijd aan? Ja, daar worden zoveel problemen worden niet getackeld daarmee. Wordt niet naar elkaar geluisterd. Wordt geen samenwerking. Belangen van politie, belangen van burgemeesters. Want er zit natuurlijk heel veel achter. Nou, daar bij Roda heb je een gebied waar zij een stadion hebben gepompt in een detailhandelgebied.
Ja.
Waar dus ook een
allemaal winkels.
Winkels, bioscoop. Het grootste bioscoopcentrum zit daar omheen. Het is altijd een bottleneck. Ja, en dan moet je dan een veiligheidssituatie bewaren.
Dat is heel lastig.
Ja, maar zeker als je het zo doet.
Ja, nee, klopt. Ja, nou, maar ook voor de wedstrijd en zo. Je zit gewoon als... ik kom aanrijden. Ik ben al een uur van tevoren of zo ben ik aanwezig. En dan word je om P2, dan moest ik dan parkeren. Maar dan word je helemaal om het stadion omheen geleid. En dan kom je rijdt gewoon dwars door winkelend publiek. Mensen die gewoon naar de Xenos gaan. Of je hebt Toys R Us. Allemaal winkels zitten daar. En ik denk dat... Ik denk dat nog meer mensen daar die daar rondrijden naar de winkels gaan in plaats dan dat er naar het voetbal gaan. En dat is één chaos, joh. Gisteren van tevoren ook één chaos van verkeersstromen. Er deugt heel weinig van op dat moment, hoor.
Ja, en wat ze dan meestal zeggen, ze zeggen van ja, maar het moet toch goed kunnen gaan met supporters. Dat is natuurlijk standaard wat je hoort, weet je. Dat moet toch samenwerken. Ja. Nee, dat is nu niet zo, weet je. We moeten niet naïef zijn. Nee. Zover zijn wij nog niet, weet je. En dan moet je ook gewoon kijken naar wat ga je doen om de situatie veilig te maken. Iets wat mijn taak was beheersbaar te maken, weet je. Van niet zeggen van we gaan iets oplossen, wat mijn organisatie altijd zei. En wat de supporters zeggen, ja, wij moeten alles kunnen. Nee, en daar probeer ik die balans te vinden.
Ja.
Maar je kan niet zeggen dat je een vrouw, een kind loopt de Jumbo XL uit, wat onder het uitvak zit.
Nee.
Met 50 man politie. Die situatie wil je niet eens creëren. Nee, weet je. Het gaat niet eens om van of het onzinnig is of belachelijk of weet ik veel.
Maar dat weten ze zelf toch ook wel, zou je dan zeggen, of niet?
Ik heb zoveel onnozele reacties gehoord dit jaar. Echt
bizar, hè?
Ja, dus, nou, laat het zo zeggen, ik wil bijna zeggen, ze willen het niet oplossen. Het lijkt net of het in stand houden van dit of zoiets, ik weet het niet. Want de oplossing ligt soms heel dichtbij.
Maar als je zegt ze, wie zijn ze?
Dan praat ik over de bond. Dan praat ik over de politie. Dan praat ik over burgemeesters. Over het algemeen. Nee.
Waarom is het na een jaar opgehouden, Niels? Een functie die jou, volgens mij, als ik het zo hoor, op het lijf geschreven is.
Ja, volledig. Maar weet dat dit was sowieso de eerste functie. Voor een club SLO is het ook al lastig. Want dan zit je ook al tussen beide partijen in. Dus tussen supporters en de club en veiligheidsapparaat. Landelijk heb ik 34 clubs moest ik het doen.
Ja.
Ja, je moet wel een positie blijven. Kijk, ik zou bij wijze van spreken nooit een fout kunnen maken bij een supporter. Want dan is mijn draagvlak weg. Ik zou wel een fout kunnen maken bij de KNVB of bij de politie. Want daar kan ik wel over hebben.
Ja.
Nou ja, op een gegeven moment merkte hij wel na een jaar van, dat ze elke keer vast bleven houden aan bepaalde principes. En ik dacht bij mezelf, ja, maar als we nu wat willen veranderen, moeten we nu ook echt de volgende stap maken.
Wat zijn die principes dan, waar ze dan aan vasthouden?
Het is toch van het compleet oplossen van alles, alle problemen die er in de wereld zijn. Alles moet perfect. Alles moet perfect. Weet je, dit mag niet, dat mag niet. En ik was er eigenlijk om een beetje die balans te kunnen te krijgen tussen beide partijen. Van dat ook het woord van de supporter en van de club meegenomen werd. Nou, dat was volgens mij, is dat heel goed gebeurd. Alleen, dan kom je dus aan de beleidstafel te zitten. En dan heb je landelijk heb je ook nog politiek. Die zich ook nog even mee gaan bemoeien.
Maakt het ook niet makkelijker natuurlijk.
Nou, ik denk dat het grootste punt is.
Je staat bij de minister aan tafel, hè?
Ja, dat. Ja. En bij de burgemeesters. En de minister vond mij ook niet zo leuk.
Nee.
Ja, weet je, dus je moet ook zien. Je zit soms aan tafel dingen te bespreken. En we gaan samenwerken. En dan loop je de deur uit. En een uur later dan zie je in één keer allemaal tweets voorbij komen. Van al die mensen waar je aan tafel zit. Met allemaal bullshit. Ja, dan moet je niet met mij zijn. Dus ik gooi me eroverheen. En ik ga daar tegenin. En dan krijg je wel eens een appje van een leidinggevende of van Niels, dit is niet de manier, want dit zijn je partners. En dan zeg ik heel, heel bij de hand, ja, het is leuk dat het partners zijn. Maar de clubs en de supporters zijn onze leden, daar ben ik voor. Dus als ik dan voor de bus word gegooid, of ieder van mijn integriteit, ja, dan gaat het botsen, gaat het wrijven. Het was zo echt boksen tegen het hele apparaat. En hoe je dan het verkeerde, ook al heb ik heel veel draagvlak, je staat wel alleen.
Ja, precies.
Je staat altijd
alleen. Binnen die grote bond.
Ja. Ja.
Terwijl je als KNVB ook zou kunnen zeggen van, we zijn blij dat we dit geluid nu ook eens binnenboord hebben.
Ja,
hè?
Ja. Nou, dat, ik moet ook, ik, weet je, dus, ik ben ook wel, ik vond het ook wel stoer dat ze deden, dit. Want iedereen die mij volgde voordat ik bij de KNVB kon werken, wist dat ik als KNVB, als ik ergens tegenin ging, was het KNVB. En dat was ook gewoon redelijk hard erin. Ja. Dus het was ook wel stoer dat ze deden.
Ja.
Alleen ik had nu nog wel, ja, het is ook een moeilijk verhaal, weet je. Ik blijf wel mezelf. En ik had zoveel draagvlak op bepaalde vlakken. Ja, dat, weet je, ik werk voor het voetbal en ik werd betaald door de KNVB, zo zeg ik het dan wel.
Ja. Ja,
en dan, ja. En als ik zie dat het niet werkt meer en dan kwamen we steeds meer in onenigheid terecht, weet je. Het was elke keer boksen tegen elkaar.
Ja.
Ja, toen hebben we echt met z'n tweeën of met de partijen besproken, eigenlijk ik en KNVB, van nou, laten we maar gewoon in goed overleg nu uit elkaar gaan, dat we straks ook nog wat aan elkaar kunnen hebben, want ik ga hier niet meer stoppen. Ik zei dat tegen William ook, wat ga je doen? Ja, dit ga ik doen.
Ja,
dit is gewoon
op eigen benen.
Op eigen benen, ja. zonder sturing van, ja, ik ben heel bij de hand altijd van dat ik dingen weet. Ja, maar in dit geval weet ik denk ik ook hoe ik dingen beter kan doen in het voetballand.
Ja.
Als je na een jaar er zo op staat, en dat is niet om arrogant te zijn, maar het is wel van, ja, sommige dingen kan je.
Ja.
En ja, dit volgens mij kan ik wel aardig.
Dus
ja.
Clubs, supportersverenigingen, KNVB, iedereen die dit hoort, ze kunnen jou inhuren.
Ja, maar dat weten ze sowieso. Want ja. Ik heb
natuurlijk een enorm netwerk gekregen in die jaar tijd.
Dat sowieso. Ja. Ja, en ik heb al 20 jaar het gratis gedaan. Hè, dus dit was het eerste jaar dat ik betaald werd. Ja. En dat vond de vrouw trouwens ook wel eens een keer lekker.
Ook wel lekker, toch? Ja,
ja, ja, ja. Maar dat...
eten en zo. Ja,
ja.
Prima.
Dus nee, ja, weet je dat...
Jouw vrouw is weer terug als kostwinner nu, zeg maar. In het gezin.
Ja, zij is weer de kostwinner. Ja.
Je krijgt een paar maandjes doorbetaald waarschijnlijk. Maar,
ik heb een paar maandjes doorbetaald en ik heb een opdracht gekregen dat ik het huis moet verbouwen. Dus ik heb
doen. Je hebt druk zat. Ja. Jongens, even een ander onderwerp. In het verlengde natuurlijk. Gisteren hing er ook een spandoek. Hè? FC Groningen is van dubbele punt de supporters.
Ja.
Dat lijkt eigenlijk als een statement. Maar het is misschien meer een wens. Meer een wens dan werkelijkheid. Al is het natuurlijk de club. Zonder supporters is het natuurlijk ook geen club. Zo duidelijk is het natuurlijk ook. Maar ja, er zijn allerlei. Het stond ook een paar dagen geleden een heel stuk op de site van de supportersvereniging over de 50+1 regeling.
Mm-hmm. Ja, ja.
Daar ben jij ook groot voorstander van. Kan je even kort en helder uitleggen wat dat is, ja, en wat die movement zeg maar is? Ja,
Niels en kort is af en toe wel wat lastig.
Nee, dat klopt. Nee, die podcast moet ook weer niet te lang duren. Hè?
Nee, nou ja, voor dit onderwerp mag je wel twee uur uittrekken, wat mij betreft. Hoor. Maar,
we hebben veel te lang over Kevin van Veen geluld.
Ja, dat is ook belangrijk.
Maak een keer een langere uitzending van nu. Ja. Nee, 50+1, dat is eigenlijk kort gezegd het Duitse model. Het Duitse voetbalmodel, dat is eigenlijk een soort van verenigingsstructuur. Dus de club is van de leden, dus een vereniging. Dat is, je moet eigenlijk zien van in 1998 is er, tot 1998 zijn de Duitse clubs waren allemaal verenigingen. Toen zag je dus ook met het Champions League model, Champions League werd toen opgestart. Je zag dat clubs kapitaalkrachtiger ging worden en Duitsland dacht, hé, daar moeten we ook een beetje naartoe. Dus zij hebben samen met de clubs hebben ze bedacht van, hey, hoe gaan we het model gaan we doen? En daar is een soort van 51% model van geworden. Dat betekent dat het gros van de club blijft in handen van de vereniging. Maar er is een deel wat gebruikt kan worden om te gaan kunnen investeren. Dus dan heb je bij spreek 49%, zo te zeggen. Kunnen dus mensen met kapitaal, investeerders, bedrijven, kunnen daar zeg maar hun geld in steken.
Ja, dat is dan ook zeg maar om te voorkomen dat die clubs niet in handen van sheiks en veel Amerikaanse investeringsmaatschappijen, wat je heel veel ziet in de Premier League ook en zo.
Klopt. Nou ja, daar heb je dus volgende tegenstanders van. Want degene die bij spreken Manchester City achterna willen, denken van ja, maar investeerders is toch goed? Ja, dat is goed. Maar het punt is van, je vloog je af. Je kan je afkomst verloochenen, weet je. Je kan zorgen dat er een situatie komt dat dan... we kunnen in Nederland trekken. Vitesse,
ja.
Voorbeeld. 10 jaar geleden ben ik met dit gebeuren begonnen... naar aanleiding van de overname van Jordania van Vitesse. Toen heb ik al voorspeld. Toen zei van, het is leuk dat er nu een investeerder komt. En dat kan ook wel heel goed zijn. Maar je geeft je aandelen aan een partij die je nooit meer terugkrijgt, die aandelen. Dus je bent altijd, is jouw club in handen van... een ander. Gelukkig hebben die sommige clubs een zo'n procentaandeel, weet je wel, een gouden aandeel. Ja. Dat dus om.
FC Groningen ook.
Ja, dat is een overeenkomst is het trouwens, dus geen aandeel. Dat moet een aandeel gaan worden trouwens nog.
Gouden aandeel even dat daar staat beschreven. De clubkleuren liggen vast. Ja, precies. De speelplaats ligt vast.
Logo, naam, dat soort dingen. Het punt van het hele 51% model is, en ik denk ook dat is de reden waarvoor ik de SV wat het nu heeft gedropt. Als wij volgend jaar, als wij niet gaan promoveren, dan hebben wij een financieel probleem. Een heel groot probleem. Dan is ook de kans bestaat dat jij dus ook interessanter gaat worden voor partijen die het kunnen zien als, leuke partij, die kunnen we overnemen. Zoals Vitesse, zoals Den Haag, zoals Den Bosch, zoals Fortuna, zoals Roda. Ja. En het zijn allemaal voorbeelden waar chaos is. Dat wil je niet. Dus wat is het enige model om dat te kunnen bewaken? Weet je, het is echt geen model waardoor je in één keer kampioen gaat worden of in één keer weer meegedoen om de prijs. Helemaal niet. Het gaat puur om het bewaken van hetgene wat je hier in de regio hebt. En daarvoor is zo'n 51% model heel goed. En in Duitsland heb je veel soorten modellen, maar minimaal is 51% op 1 of 2 clubs na. Wat je daarmee kan doen, is dat je daar dus ook de waarde van de regio, de waarde van het voetbal, wat je dus als club zijnde hebt hier, kan je ook bewaken. Weet je, de waarde van voetbal is veel groter dan die 90 minuten. Dan alleen maar hebben over Kevin van Veen of weet ik veel wat. Mm-hmm. En om dat goed te kunnen bewaken en voor de eeuwigheid te kunnen bewaken, waardoor je dus ook iedereen kan betrekken erbij, heb je gewoon dus eigenlijk een soort van borging nodig. En vorig jaar ben ik dus door het hele land heen gegaan. Groningen heeft al een hele trouwe fanbase. En die ook heel erg betrokken al is met het voetbal. Bijna, ik denk wel, als beste van alle clubs in Nederland. Ik ben echt verbaasd geweest hoe amateuristisch supporters met het voetbal omgaan. Als ik zie wat hier in Groningen gewend is.
Ja.
En dat zit hem op heel veel vlakken. Ik bedoel, wat hebben we gedaan? Die stichting voor die kinderen, die seizoenkaart van Thijs en van Conforminder Boys. Die loop voor hebben gedaan, die donatieloop.
Ja.
We zijn zo maatschappelijk betrokken al hier bij Groningen, dat het echt zonde zou zijn als er straks een Jordania komt die denkt van, het is een mooie club, weet je. Groningen is echt een grote club, maar soms verbaasden we erover in het land. Wij zien ons als klein, maar Groningen is in het land een hele grote club.
Ja, zeker.
En ook regionaal, weet je. Friesland, Drenthe, hoe heet het, Groningen en Duitsland.
Groot verzorgingsgebied. Ja.
En door dat te gaan overgeven aan een partij waarvan je niet weet wat hij daar in de toekomst mee wil gaan doen, heb je zo'n model nodig. En er zijn heel veel tegenstanders die zullen zeggen van, ja, maar dat past niet of we hebben het geld niet voor. Duitsland is het voorbeeld. Zweden is trouwens ook een ander voorbeeld ervan. Die heeft dat ook. In Spanje heb je bij de socios. De twee rijkste clubs van de wereld, Barça en Real Madrid, zijn in handen van de supporters. Bayern München is in handen van de supporters. De Bundesliga is de meest florerende voetbaltak van Europa. Zelfs in de derde Bundesliga zitten de stadions vol omdat die betrokkenheid er is. Omdat jij onderdeel wordt van de club. Je bent niet meer een klant, je wordt onderdeel ervan. En als je onderdeel wordt van iets, dan ga je er ook meer voor doen. Dan ga je er ook meer bewaken. Dus.
Maar hè, als je naar de huidige eigendomssituatie van FC Groningen kijkt, heel ingewikkeld zit het in elkaar. Ja, je hebt de directie, raad van commissarissen, stichtingsbestuur. Maar als je het helemaal doorredeneert, dan heeft eigenlijk het gemeentebestuur voor het zeggen bij FC Groningen.
Uh-huh.
Is dat dan niet voldoende? Want die hebben toch ook helemaal geen belang bij een overname door een externe partij.
Maar het gemeentebestuur... Sorry hoor, ik val je even in de reden. Maar het gemeentebestuur heeft het voor het zeggen bij FC Groningen.
Die hebben een preferente aandeel. Dus je hebt door middel van die constructie ook een Euroborg NV. Weet je, want eigenlijk zijn we toen we naar de Euroborg zijn gegaan, hebben we eigenlijk al heel veel gegeven aan de gemeente. Weet je, we waren toen bijna failliet. Eigenlijk kon we niet eens een nieuw stadion bouwen toen de tijd.
Ja.
Maar het moest wel om eindelijk weer aan te sluiten.
Stappen te kunnen maken. Ja,
en daar heeft de gemeente zit daar met een hele dikke vinger zit erin.
Ja.
Alleen achteraf is het gewoon in principe de Euroborg en Tospo Zorgcentrum een melkkoe gaan worden voor de gemeente.
Maar Niels, vertrouw je dan de gemeente daarin niet, zeg maar? Denk je dat de gemeente vatbaar zou zijn voor een partij die meer dan 51% van de aandelen zou willen hebben?
Nee.
Ik denk dat is toch op zich ook een stok achter de deur, zeg maar.
Ja, maar we kunnen er ook niks mee. Want niemand weet, wij spreken ook dat de gemeente hier wat mee te van doen heeft. Alleen om het door te kunnen bouwen en om het te kunnen borgen op de manier waarop... Kijk, heel veel mensen die zien vorig jaar misschien als referentiekader van supporters. Weet je, het meest grote zie je op supportersvlak. Maar als je daarvoor bekijkt, hebben we 15 jaar lang, 20 jaar lang... zijn supporters zo'n cruciaal onderdeel geweest van de club. Ook richting Euroborg. Zijn hebben ook de ZZ toen op tijd opgericht. Waarom? Om gesprekspartner te worden van de club. Om een fantribune te doen. Dus we hebben altijd is er een combinatie geweest tussen supporters en club. En deze club, en zeker de supporters, die hebben zo ontzettend veel gedaan daarvoor. Ik denk van, het zou zonde zijn als je straks beleid gaat voeren... Als gemeente nu alles gaat bepalen, dat zie je nu. Hè? Schuiling heeft natuurlijk en de gemeentebestuur heeft best wel wat tegengas gegeven dit jaar. Ja, moet kijken wat voor in één keer van chaos er ontstaat. Als je dat veel meer gaat borgen met elkaar en veel meer met elkaar gaat doen dat... Hé, wij doen samen dit samen, want het was altijd samen. En nu gaat de gemeente ook weer wat bepalen, weet je.
Ja, op veiligheidsgebied bedoel je, maatregelen die zijn aangekondigd.
Ja,
maar dan gaat de gemeente gaat natuurlijk wel gewoon over veiligheid. Uiteraard. Want dat is ook wel de taak natuurlijk.
Uiteraard.
Daar kan je niet aan de supporters...
maar dat hoort er ook niet bij. Hè? Maar ik ben wel van mening, als de club van jou zelf is... Dus je bent geen klant. Wij zijn nu klanten van de club, weet je. Seizoenkaarthouders binnen klant.
Ja.
Als je lid wordt van de club, als het jouw huis is, ga je er ook meer voor doen. Ga je er ook minder... Je gaat ook niet in je eigen huis een stoel in de ramen gooien, wijs van.
Nee, bij voorkeur niet.
Nee, maar weet je, het is wel een onderdeel van. Dus je krijgt ook snel een sociale controle erop. Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is.
Precies. Jij denkt dat het verantwoordelijkheidsgevoel bij de supporters in het algemeen toeneemt. Omdat de club dan ook van hun is, zeg maar.
Ja,
dat zou kunnen. Kijk, ik ben in het algemeen ben ik geen voorstander van investeerders die meer dan 51% van de aandelen in handen krijgen. Niels heeft een aantal voorbeelden genoemd. Mm-hmm. En je ziet dat gewoon vaker fout gaan dan goed. Wat is er nog van Vitesse overgebleven? Ja. Dat is een drama als jij fan bent van die club.
Absoluut.
Aan de andere kant... Als jij een vereniging opricht waarin supporters en sponsoren die 51% bewaken, ik ben ook geen voorstander, net zo min als dat ik voorstander ben van investeerders, ben ik ook geen voorstander van de combinatie beleid-emotie. Ja. En supporters die regeren natuurlijk wel veel meer met emotie dan een onafhankelijke commissaris bijvoorbeeld, die nu in die raad van commissarissen zit.
Ja.
Hoe schakel je dat dan uit? Dat is toch een gevaar, Niels? Ben je dat niet mee eens?
Ja, maar ik denk dat wij veel te veel focussen op de supporter, dat dat een supportertje is. Kijk, je moet ook bedenken dat onder de supporters ook tig ondernemers zitten.
Nee, zeker.
Daar zitten ook tig juristen bij. Er zitten ook tig,
maar die kunnen ook emotioneel zijn.
Dat snap ik, maar het is niet dat die supporters het bestuur gaan vormen. Dus het is een bewaking van dat je een bepaalde identiteit met elkaar vastlegt. Waar staan wij als club voor? Waar staan we als regio voor? Wij spreken Achterhoek, weet je? Graafschap. Weet je gelijk? Oh, dat is de Graafschap.
Ja.
Zelfs Rode JC, die is dat nu aan de omarmende Mijnstreek. Dat is die entiteit. Als je daar wat mee gaat vastleggen en dat ga je allemaal met elkaar omarmen, heb je ook ten eerste een soort van goed marketingmodel, want dat is de club. Want ik kreeg eergisteren de vraag van wat is de club eigenlijk? Ja, soms denk ik al wat te denken. Ja, soms ook wel last. Net zoals de stad. Weet je, hoe is de stad? Maar ik denk als je dat met elkaar neerzet en vanuit daaruit principes, waardes, je kan alles gaan koppelen. En je krijgt die movement. En die movement in Groningen is al heel erg groot. En ik denk dat je daar veel meer uit kan halen. En je kiest gewoon de juiste mensen uit je eigen gebied. Dus je zorgt ervoor dat je... een aantal ondernemers hebt, denk van, dat zijn goede gasten. Die kunnen misschien wel de club wel besturen, omdat zij die ervaring hebben. Je hebt financiële mensen nodig. Ja, je hebt een ontzettend veel mensen die een financiële achtergrond hebben.
Zeker.
Dat.
En die zitten ook bij de supporters. Nee, maar de kwaliteit die is er wel, hoor. Ja, daar ben ik van overtuigd.
Maar wat jij bedoelt is van dat je niet emotie, je moet niet op emotie beslissingen gaan nemen. Nee. Want als je een paar keer achter elkaar verliest, dan komt het chagrijn erin.
Ja, en ik denk dat er dan veel eerder commissarissen, trainers, directeuren, hoewel die dan nog wel in dit model door de Raad van Commissarissen worden aangesteld, maar dat die veel eerder gaan sneuvelen als het tegen zit. Zeg maar. Als het zoals de laatste twee jaar gaat bij FC Groningen, nou ja, er zit nu ook bijna niemand meer in het zadel. Maar dan was het dan was het misschien nog wel eerder gebeurd. En misschien was het niet eens slecht geweest. Dat weet je niet, hè? Dat,
nee, maar je hebt natuurlijk ook van... Kijk, je moet niet denken dat we nu in één keer dan... door dit model dat we mensen erbij gaan halen... die niks in het voetbal... Kijk, het kan best wel zijn dat je Hans Nijland... gewoon als raad van commissaris inzet. Dat je Gudde bij wijze van spreken als commercieel directeur maakt. Weet je? Het is niet zo dat die fanbase... dat daar de mensen uitkomen. Nee. En Han Bergen zit nu ook in de raad van commissaris. Prima kerel, weet je. Ja. Goed inhoud. Je kiest met elkaar de juiste mensen. Ja. Dat is het punt. Ja. Nu wordt het gekozen door een selectiecommissie. Ja. Dit jaar, of de Mulder en Rubing hebben samen met de oud FC Groningen Gudde gekozen.
Ja.
Terwijl die twee nog niet eens in de RVC zaten op dat moment.
Nee.
Dus weet je, het waren maar door een aantal partijen. En als je dat veel breder gaat uitzetten met echt een functieprofiel. En wat zien we daar? Er zijn er genoeg mensen die capabel zijn, die al in de voetballerij of in het bedrijfsleven zitten, die al die link met Groningen hebben, die kunnen er prima heen. Maar wel binnen hetgene wat wij met elkaar ja, dus besloten hebben.
Dus ik zie wel aanknopingspunten. Helaas is het wel zo dat de club inmiddels met een mededeling is gekomen, droog en koud, dat de organisatiestructuur gewoon intact blijft. Mm-hmm. Hoe is die mededeling dan ontvangen bij de achterban?
Laten we het zo zeggen, ik vind het heel, heel logisch dat ze dat zo hebben gebracht.
Ja, hè? Ja.
Tuurlijk.
Omdat je nu rust moet hebben.
Voor de rust, tuurlijk, snap ik dat, weet je. Maar wat gezegd wordt, betekent niet dat het ook altijd hetgeen is wat zij gaan doen. Ja, misschien willen ze het wel zo op die manier. Maar ik denk wel dat er nu iets gaande is. Ja. Kijk, dit is niet iets van de laatste weken. Dit is iets waar in principe al, zeker ons Groningen. Kijk, ik ben toen begonnen met een soort van trust, wat je in Engeland ziet, om het te bewaken. Dat je met foute overnames zit, weet je. Zoals je hebt gezien bij Cardiff, weet je. We kwamen ook zo'n Maleisier aan, die van de rood shirt maakt gelijk een blauw shirt.
Ja.
Maar deze, zoals ons Groningen heeft nu echt het...
2018 ben je daarmee begonnen voor mij? Of,
nee, 2014 zelfs.
Of 14 al, oké.
En ons Groningen is toen... wij waren collectief en toen heeft ons Groningen erop gepakt. En die heeft dit gewoon... Ja, wat ze hebben, het mooie van het model wat de supportverenigingen nu hebben neergezet... Wat ze een paar dagen geleden hebben gedropt, is van... kijk, het Duitse model is niet heilig, weet je. Er zitten heel veel bottlenecks zitten nog in, omdat het al iets is van de laatste 30 jaar.
Ja.
Wat zij hebben gedaan, is gewoon echt naar buitenland ook toegegaan. Hoe gaan wij het nog beter maken? Ja. Het zou gewoon een sausje overheen gooien. Want het is niet heilig, dat, maar het is wel een basis waar je naartoe wil. En daar hebben zij echt wel een hele mooie... Ik was wel positief verbaasd hoe ze het echt hebben neergezet.
Ja, precies.
Dus, over dit thema hebben we ook nog even een luisteraarsvraag binnengekregen. Huh? De vraag is van Ivo Nieborg en die stelt hem aan Niels. Hoe krijg je die 50+1 structuur doorgevoerd als de zittende bestuurders niet meewerken? Oh, de statement is geweest, hè? Dat zei William net al. Statement is geweest, nou, dat gaan we mooi niet doen, leuk idee. Mm-hmm. Nou, leuk idee weet ik niet eens, maar gewoon dit gaan we niet doen. Maar ja, als je dat dan toch graag wil als collectief, hoe ga je dat bewerkstelligen dan?
Ik denk sowieso, je kan niet alleen maar met een aankondiging of we willen 50% hebben. Nee, er moet gewoon een gedegen plan moet je gewoon aanbieden. Dus het is ook van, ik denk dat we die discussie moeten gewoon gaan voeren. Ik ken ons Groningers. We zijn ook wel, als het nee is, dan gaan we nog een twee keer harder.
Ja.
Weet je, zo kritisch zijn we wel. Ik denk dat er nu wel wat, zeker bij deze heren die nu dat van ons Groningen dit hebben vormgegeven, dat daar wel echt een plan van aanpak in zit. En nou, misschien wel wat gelobbyd moet gaan worden, weet je. En ook gewoon het goed
politiek misschien wel zelfs.
Tuurlijk.
Ja.
Luister, ik bedoel, ik zat dus bij de Stadspartij, weet je.
Ja, zeker.
Dus ik zal dat ook wel gaan gebruiken.
Ja.
En het is dan gewoon ook een goed plan, weet je. Het idee is ook gewoon... Kijk, je moet ook beseffen, wij zijn supporters. Dit is de grootste bijzaak van ons, van het leven. Weet je, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Maar zo zijn er heel veel mensen. Dus iedereen is er alles aan gericht dat het goed wordt, weet je. Dus ik denk dat we met elkaar de focus hebben van oké, waar willen we naartoe? Het is nu eindelijk in die open, weet je? Dus ons Groningen heeft het nu gedaan. Ik denk dat het nu wel moet gaan gebeuren. Je kan het niet gaan negeren.
Is er een Nederlandse club die dit al heeft? 50+1 in handen van de supporters?
Nee, er zijn wel wat. Feyenoord heeft wel een beetje een model toen we die vrienden van Feyenoord. Alleen de punt is, daar heb je weer... het is alleen van kapitaal krachtigen. Dat is een lastig model. AZ heeft het ook. Enigszins, na het DSB-schandaal of gedoe,
ja,
hebben ze ook. Maar dat is toch zijn het meer de investeerders en alleen bedrijven. Dat er echt een supportersgroep echt erin zit, ja, is dan niet echt het geval.
Ja, want
er zullen ook pioniers gaan.
Want het is hier echt de bedoeling gewoon van dat Ook wij, iedereen gewoon.
Iedereen.
Iedereen kan ook als je een soort van aandeel kopen dan. Hè?
Met kleine portemonnee.
Ja. Ja, lid. Ja. Ja,
kijk, en het mooiste is ook van, kijk, nu hebben we het alleen maar over technisch gebied en over hoe gaan we de club bewaken. Maar je kan er ontzettend veel uithalen, weet je. Het sociaal-maatschappelijk punt hiervan. Je gaat verbinden met elkaar, weet je. Je gaat dingen doen. Je gaat bijspreken. Ik heb wel een aantal businessmodellen heb ik wel ontwikkeld daarvoor. Maar omdat dit al onderdeel is van 10 jaar van mij, weet je. Hoe ga je daar ook dus financieel beter van worden? Want die discussie hebben we nog niet gehad.
Nee.
Dus we hebben het alleen over het model. Nou ja, dan heb je dus dat die 49% kan geïnvesteerd worden. Maar dat kan ook vanuit die... Ik bedoel, er moet ook nut hebben voor jou en mij om daar lid van te worden. Ja. Niet alleen maar van, oh, leuk ben. Nee, je moet er ook een soort van financieel gewin misschien. Ja, weet je,
die 49%, daar kun je natuurlijk wel een investeerder voor zoeken. Hè? Die er heel veel geld in pompt. Ja. Zolang je maar niet het voor het zeggen krijgt bij de club.
Ja, maar ook daar zijn ook al natuurlijk vervelende voorbeelden in Duitsland geweest. Zoals in Hertha heb je ook iemand die heeft 300 miljoen of zo geïnvesteerd in die 49%. Ja, dat zorgt ook niet voor rust. Weet je? Dus het is niet alleen maar heilig het systeem. Alleen, dus je moet het wel heel goed gaan bedenken. Oké, wat zijn de do's en don'ts? Wat zijn de dingen? Oké, wat kunnen we leren? En we kunnen ontzettend veel leren van Duitsland en van Zweden. En als je ziet hoe die bedrijfsen floreert, hoe maatschappelijk betrokken ze zijn, hoe hoog zij ook zitten in de resultaten. Stadions zitten vol, want Schalke wordt ook wel eens genoemd. Dat is voor mij vorige week op jullie ook genoemd.
Ja.
Hoe kan het nou? Ze zijn volledig lid, maar ze zitten in de tweede Bundesliga. Ja.
Het is geen garantie voor succes.
Het blijft sport natuurlijk.
Ja, maar wat is succes? Is het resultaat op basis van het veld? Of het succes dat je nog steeds de grootste vereniging bent.
Het is wel een club, Schalke.
Ja, maar er zijn bijna 200.000 mensen.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk, het is geen garantie voor sportief succes.
Die koppeling moeten we even loslaten.
Ja. Ga je deze kar ook trekken?
Nee. Dit, ik bedoel, ik help die gasten misschien. Op de achtergrond zal ik altijd mijn ding doen. Ja. Weet je? En zij zijn er heel goed in. Ze hebben heel veel tijd en energie ingestoken. En dat kunnen ze ook heel goed. Dus laat het maar lekker bij de vereniging. Want er zijn ook entiteiten. En dat vind ik ook belangrijk.
Zeker.
Het moet niet zijn dat allemaal mensen nu allemaal dingen gaan doen. Zij hebben het goed voor elkaar. Hun hebben ook draagvlak. Hun hebben ook een verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat ze het goed doen. En zij zorgen echt wel dat de juiste mensen hun input geven.
En dat is dan ons FC Groningen.
Ja, ons FC Groningen.
Ja, precies. Dus. Als onderdeel van de supportersvereniging.
Ja, dus ze hebben zo'n soort overkoepelend iets. Zitten ze met elkaar. Dus ze hebben het ook over supporterszaken. Ze hebben het ook over deze dingen. De RVC hebben ze binnengehaald natuurlijk. Ze zijn nu bezig om het overeenkomst gouden aandeel naar een gouden aandeel. Weet je? Ja. Dus het... Weet je, soms wordt er ook echt heel veel op die gasten geschoten. Weet je, oh, die ultra's dit, of die zetzij dat, of de supportersvereniging zo. Deze gasten doen steken zo ontzettend veel tijd en energie erin. Ja. Weet je, ik snap ook wel dat je af en toe eens een keer eventjes wat over die gasten kan zeggen. Dat is niet slim. Maar ze doen echt veel. Ze hebben echt op 20 jaar lang, op groepniveau, deze club wel redelijk een body gegeven. Ja. Echt uitstraling. En vorige week hoorde ik bij FC Afkik, was ook een podcast. En zei ze van, Groningen heeft echt een fanbase die echt met de club bezig is.
Nou, dat kan je zien. Zo. Ja, dat zag je gisteren ook in het uitvak. Weet je,
wij hebben in coronatijd ook de club gered, hè?
Ja.
Zo moet je het ook zien.
Ja, zeker.
Weet je, het zijn allemaal die dingen.
Van acties.
Stadion toen in Oosterpark. De Tony van Leeuwen-tribune is gebouwd op basis van 25 jaarkaarten. Supporters. De club in leven gehouden. Dus als je het allemaal gaat afpellen wat de supporters eigenlijk hebben gedaan. Ja, voor die domme supportertjes, zeg maar, hebben het heel goed gedaan.
En dat zul je mij trouwens ook nooit horen zeggen. Zo moet je de supporters echt sowieso nooit
zien. Nee, maar acties kan je natuurlijk altijd wel afkeuren. Daar gaat het niet om. Maar als je ziet wat ze echt doen...
Er gebeuren natuurlijk ook allemaal schandalige dingen natuurlijk. Dat moeten we ook niet vergeten.
Maar dat zijn die emoties.
Dat
predicaat, dat slaat ook helemaal nergens op. Maar wel emotie.
Ja.
En dat hoort er ook bij. Ja. Of emotie en beleid. Nou ja, Niels heeft me wel enigszins overtuigd. Maar of dat altijd goed samengaat, daar zit mijn twijfel.
Nee, maar het mooiste is, als jullie lid zijn, kunnen jullie daar ook wel een mening over hebben. Ja. En input hebben. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk de kracht die je hebt. Hè? Het is helemaal geen... Het is niet dat je denkt, oh, dit is het. Want anders had iedereen het wel gedaan. Maar ik heb wel zoiets van, waarom... Je kan mij nu niet... Degene die het niet meer willen, zeg maar... Die hebben bij mij denk van oké, dan is er iets, dan heb je een belang.
Ja.
Want het zit zo goed in elkaar, want je hoeft alleen maar over de grens te kijken. En we kunnen alle pre's en alle do's kun je eruit halen. En alle don'ts, die kan je kan je vormgeven. Die kan je twisten.
Interessant hoor. Het is in ieder geval, wordt vervolgd.
Ja, dit wordt vervolgd. Het is in ieder geval een hele interessante discussie. Nou, we moeten er maar een eind aan bij. Je wilde altijd deze podcast wat langer ging worden dan normaal. Het is je gelukt.
We zitten ruim over de tijd, hè?
We zitten ruim. Ik weet niet, hebben we een maximaal tijd? Ik weet het niet. Maar we gaan in ieder geval nu wel een eind aan bij. Niels, hartstikke bedankt voor je input. William Pomp, jij natuurlijk ook. FC Groningen speelt vrijdag 24 november pas weer. Thuis tegen Eindhoven. Hebben we volgende week, want het is Interland, hebben we volgende week een Milko weer, William?
Als er wat te bespreken valt, dan wel. En dat is meestal bij FC Groningen wel het geval. Dus
altijd wel iets.
Laten we daar maar vooruit gaan.
Oké. Ja. Nou, bedankt heren. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Komt er nog weer een muziekje in?
Ja, die.
Altijd lastig dat invallen, toch?
Radio Milko. De podcast over FC Groningen.